was zo aan het nadenken bij dat laatste lied, zo in mezelf. We zingen dat we God eren en dat het ook zo hoort. Maar als je in de schepping zit, wel, dan weet je en zie je dat 95% van de wereldbevolking dat niet doet. Dat is het grootste onrecht, de grootste onrechtvaardigheid dat er bestaat. Dat het overgrote deel van de mensheid God niet eert. Ja? Uiteindelijk zal het wel zo zijn dat alles en iedereen God zal eren. Dat zal komen die dag, maar nu is het nog niet zo. En het feit dat God dat verdraagt, ja, dat is toch wel daarom dat we ook zeggen, u bent wondermooi, weet je wel, oneindig mooi. Ik wil dat toch een keer meegeven, die gedachte dat ik had. Goed, we gaan verder deze morgen met Psalm 73. Dat was wat we de vorige keer overdacht hadden. Psalm 73. We zitten ondertussen al aan deel 2. Ik zal nogmaals gans de psalm willen lezen deze morgen. Mijn vertaling is de HSV. Dus ik lees voor, vers 1. Een psalm van Asaf. Ja, zegt hij, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden ook niet gekwaald met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Hooghartig zijn ze. Ze spotten en dreigen met geweld. Ze spreken vanuit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong roert zich overal op aarde. Zelfs onder Gods volk vinden ze aanhang. Hun woorden worden gedronken als water. En ze zeggen, vers 11, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zo, zegt Asaf, zijn de goddelozen. En toch hebben ze rust in de wereld en vermeerderen ze hun vermogen. Ja, zegt hij, voor niks heb ik mijn hart zuiver en mijn handen proper gehouden. De hele dag word ik gekweld, gestraft, van morgen tot morgen. Maar zou ik spreken zoals zij, de goddelozen, ik pleeg de verraad aan Gods kinderen. Toch heb ik nagedacht, lang nagedacht, om dit te kunnen begrijpen. Maar het was een kwellende bezigheid. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Sleutelvers. Ja, u zet hen op een glibberig pad, zegt Asaf. U doet hen, de goddelozen, in een afgrond vallen. Plotseling is het met hen gedaan. Wat een neerhang, wat een verbijstering. Zoals een droom. Wanneer men ontwaakt, zo maakt de Heer hun beeld. Toen mijn hart verbitterd was en mijn binnenste verstoord, zegt Asaf, dom en dwaas was ik bij u, Heer, als een redeloos dier. Niettemin, toch zal ik steeds bij u zijn, want u neemt mijn hand. U leidt mij volgens uw plan. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. En dan komt er een lofzang van hem. Wie heb ik behalve u in de hemel, zegt hij. Wie anders dan u wil ik op aarde. Al bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. De rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Want zie, wie zich ver van u houden gaan te gronden. Wie zich van u afkeren zult u verdelgen. Maar wat mij betreft, zegt hij, het is goed voor mij om dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere God. Van al uw werken zal ik getuigen. Goed, de schrijver van deze psalm kennen we ondertussen al een klein beetje. Ja, het is ondertussen al een paar weken geleden, 6 weken geleden. Ik zal nog een keer kort herhalen wie Asaf was. Het was een man onder Gods volk die aanzien had, die een zekere geestelijke, ja, zeg maar, een geestelijke invloed had, een sterke geestelijke invloed had onder Gods volk. Hij was zeker en vast geen leek op vlak voor God geleerdheid. Hij was een leviet, dat had ik gezegd. En hij was ook een profeet. Opende aanhalingstekens. Hij profeteerde onder leiding van koning David. Sluit aanhalingstekens. Dus een profeet, een voortrekker zeg maar. En een voorbeeld voor zijn generatie. Een man om naar op te kijken qua geloof, qua vertrouwen in God. Maar lees nog een keer vers 2. Wat zegt hij? Maar, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden haast uitgeschoten. Als je bijna uitgleed, wat doe je dan? Bijna vallen. Goed. In deze context, wat is vallen? De brui aan je geloof geven. Deze man, die zo'n geestelijke invloed had, een profeet van God, die profeteerde onder leiding van koning David, gaf bijna zijn geloof op. En hij is niet beschaamd om dat hier zomaar te zeggen. Ja? En ik zeg wel bijna, want hij heeft een zeer zware geloofscrisis gehad. Hij heeft er zelfs een psalm over geschreven. Maar hij is er doorgekomen. En na zijn geloofscrisis schrijft hij een psalm over. Hij moet nog een keer kijken met welk vers hij begint. Vers 1. Ja, God is goed voor Israël, zegt hij, voor hen die zuiver van hart zijn. Ik heb vorige keer gezegd dat hij dat hier niet lichtzinnig zegt. Want hij heeft daar mee geworsteld. Hij dacht bij zichzelf, is God in feite wel goed? Want hij keek rond zich en wat zag hij? Dat God ook goed is voor de goddeloze mens. Die niet zuiver van hart is. Hij is ook goed voor hen. Dus hij worstelde daarmee. En als Asaf het hier heeft over de goddelozen, dan heeft hij het niet direct over de heidense mens die God straal negeert. Hij heeft dat niet direct over de heidense culturen rondom het oude Palestina. Nee, Asaf refereert ook naar Israëlieten onder zijn eigen volk. Want er waren ook ware Joden, ware Israëlieten die hij rondom hem zag, in de steden van Jeruzalem enzovoort, van Juda enzovoort, die er openlijk vooruit kwamen, dat ze God, dat ze geen rekening meer hielden met God. Het waren meestal de welstellende mensen. Ja? Lees maar eens. Asaf richt zich vooral naar de welstellende heiden, maar ook de welstellende Israëliet, die onder Gods volk leefde. Ja? Lees maar eens. Vers 12. Ze vermeerderen hun vermogen. En ook nog vers 7. Hun ogen puilen uit van vet. Moet dat niet letterlijk nemen, hè? Dat is beeldspraak, hè? Jullie weten dat wel, hè? In het oude Midden-Oosten was obesitas een teken van rijkdom. Ja? Dus daarom hun ogen puilen uit van vet. Ja? Maar dat is nog niet alles. Deze welstellende mens was ook een gewelddadige mens. Dat is, hij verwijst naar de welstellende, gewelddadige mens. Ja? Lees maar eens, vers 8. Ze spotten en dreigen met geweld. En het laatste stukje van vers 6. Het geweld bedekt hen als een mantel. Beeldspraak, maar mantel bedoelt hij dat het geweld gewoon een onderdeel is geworden van hun karakter. En ze staan gekend, deze mensen, publiekelijk staan ze gekend voor het gebruik van geweld in hun leven. Vandaar de mantel van geweld. En Asaf zag dat allemaal gebeuren voor zijn eigen ogen, terwijl hij zelf godvrezend was. En hij had het daar heel moeilijk mee. Hij was daar zeer door gefrustreerd. Ja? Want God liet dergelijke hoogmoedige en gewelddadige mensen niet enkel begaan, hij liet deze mensen zelfs genieten van het leven en van alles wat het te bieden had. Lees het nog maar eens. Vers 4. Wat zegt hij over de goddeloze mens? Tot aan hun dood zijn er geen boeien. Met andere woorden, ze hebben een mooi leven. Hun kracht is fris. Ze hebben een goede gezondheid. Ze verkeren niet in moeite. Vers 5. En ze worden niet gekweld door andere mensen. Deze gewelddadige en hoogmoedige mensen hebben bitter weinig problemen, hebben een mooi leven, sterven aan hoge leeftijd, hebben veel kinderen naar kleinkinderen gehad. En dat allemaal terwijl ze verschrikkelijke misdaden op hun kerfstok hebben. En er nooit voor zijn berecht. Begrijp je Asaf als hij zegt in vers 21 dat hij verstoord was in zijn binnenste? Het zat gewoon niet goed met Asaf hier van binnen. Hij kon daar niet mee om, hij kon dat gewoon niet plaatsen. En wat was er gebeurd? Hij was zodanig verstoord dat hij uiteindelijk een hele tijd een verbitterd man was. Lees maar eens vers 21. Hij was een verbitterd man. Toen mijn hart verbitterd was, zegt hij. Het is zijn hart dat verbitterd was en zijn binnenste die verstoord was. Nu, we weten niet hoe lang hij in die toestand was. Het was een zeer zware geloofscrisis die hij doorworstelde. Misschien een paar weken, een paar maanden, misschien een paar jaar. We weten het niet. Maar wat we wel weten is, er is een einde gekomen aan zijn zware geloofscrisis. Hij heeft er een psalm over geschreven. En over dat moment, over dat einde, over die verlossing uit die geloofscrisis, lezen we in vers 17. En daar, broers en zussen, wil ik deze morgen de meeste aandacht aan geven. Vers 17. Ik wil hem nog een keer lezen, dat vers. En voor de context wil ik nog een keer vers 16 erbij nemen. Wat zegt hij? Hij zegt, ik heb lang nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Wat? Dus dat God ook de goddelozen zegent. Maar, zegt hij, het was een kwellende bezigheid. Vers 17, sleutelvers, totdat ik Gods heiligdom beneem. Nu, als we deze psalm goed willen begrijpen, broers en zussen, moeten we weten wat dat wil zeggen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Een vraagje. Wat denken jullie dat Asaf daarmee bedoelt als hij zegt dat hij het licht heeft gezien totdat hij Gods heiligdom binnenging? Weet er al iemand? In de dagen van Asaf, wat bedoelt hij met heiligdom? In de dagen van Asaf, de tempel, ja. Tabernakel, inderdaad, inderdaad. Dus, wat zegt Asaf? Totdat ik de tempel binnenging? In feite, in de Hebreeuwse grondtekst staat er, totdat ik de heiligdommen binnenging. Dus het is een foute vertaling een beetje. Er bestaan toch geen meerdere heiligdommen? Dus, waarom zeg ik dat, broers en zussen? Sommigen van ons zullen misschien geloven dat we deze tekst letterlijk moeten nemen. Dat Asaf letterlijk in Gods heiligdom in de tabernakel binnenhaalt en dat plotseling het licht aanhaalt en zijn kwelling ophoudt en hij het begrijpt. Maar dat geloof ik niet. Want, waarom niet? Normaal, Asaf was een leviet. En wat mogen levieten doen en wat mogen levieten niet doen? Weten jullie dat? Aangaande de tabernakel. Voilà, offers brengen mogen ze doen. Ze mogen helpen, bedoel ik, in de offers brengen. Maar mogen ze in de tabernakel? Ah, nee, hè. Wie mocht er enkel maar in het heilige compartiment en het meest heilige compartiment? Voor wie was die taak weggelegd? Voor de priesters. En niet voor de levieten. Zie je? Dus wat zegt Asaf totdat ik het heiligdom binnenging? Niet letterlijk, hè. Goed, ik ben blij dat jullie mee zijn, dat jullie akkoord gaan. Want Asaf bedoelt hier, wat ik geloof dat hij bedoelt is, Asaf was een leviet. En als leviet mag je deelnemen aan de activiteiten rondom de tabernakel. Ze waren verantwoordelijk voor de heilige voorwerpen en zo, meehelpen aan de offers enzovoort, rondom de tabernakel. En wat ik denk is, dat Asaf voor de zoveelste keer weer al diep in gedachten zat aan het nadenken over God en zijn wegen met de goddelozen. En dat plotseling het licht aan hem, het licht aanhaalt. Dat hij aan het nadenken is en dat hij plotseling begreep. Je hebt dat soms ook wel een keer in je leven. Dat je een bepaalde waarheid leest, dat je hem al 10 keer gelezen hebt, maar dat je hem de 11e keer leest en dat je het plotseling begrijpt. Je hebt dat toch? Ik hoop het dat je dat hebt. Ja, als omdat wij traag van begrip zijn. Ja, de Heer Jezus zegt dat ook tegen zijn discipelen, trouwens. Ik ben vooral traag van begrip. Mijn vrouw zegt dat ook soms tegen mij. Even. Maar goed, dat is allemaal niet erg. Hij zegt hier dat Asaf iets heeft gezien. Totdat hij het heiligdom binnenging en hij ziet iets. Vers 17, wat ziet hij? Wat ziet? Een einde. Oké, nog een vraagje. Wat denk je dat Asaf bedoelt met een einde? Dus je hebt het over hun dood.
Ja.
Nog iemand? Hun einde. Totdat ik het hele domming en op hun einde lette. Wat zei je? Waar en hoe dat ze terecht kwamen. Vervaagd, ja. Oké. Okay. Nog anders? Oké, okay. Ik heb dat ook lang zo gedacht. Dus wat Asaf hier niet bedoelt is bijvoorbeeld de laatste dagen van een leven op aarde. Of de laatste weken, zeg maar, dat ze op hun sterfbed liggen. Nee, hij verwijst niet naar het einde van het leven op aarde. Hij verwijst naar de toestand van een mens na zijn lichamelijke dood. Het einde. Na zijn lichamelijke dood. Niet voor zijn lichamelijke dood. Zie, we moeten allemaal leren. Hè? Ik heb dat ook moeten leren. Ik heb dat moeten opzoeken. Dus het gaat hier wel degelijk niet over de laatste weken van een leven van een godloze, maar na de dood. U zult dat direct zien. Wanneer de godloze mens gestorven is. Het einde volgt na de dood. Nu, er zijn heel veel mensen in dit leven, op aarde, die denken dat het leven als je sterft, dat ook het definitieve einde is van een mens. Ja? Mijn moeder is 6 jaar alleen gestorven. En soms hadden we discussies. En mijn moeder zei altijd, Luc, als ik dood ben, zegt ze, dan is het gedaan met mij. Het stopt, het leven stopt. En dan zegt ze tegen mij, ik kan een voorbeeld daarvan geven, kijk een keer naar een lijk. Er zit daar geen greintje leven niet meer in, er komt daar niks niet meer uit. Ja, de laatste rustplaats van een mens die gestorven is het kerkhof. Punt, zei ze. Oké, ja, goed. Natuurlijk. En dat kwam sommige keer in conflict, weet je wel. Nou, jullie kennen dat allemaal wel. Een christen gelooft dat niet. Want er zijn heel veel mensen die dat wel geloven. Wij geloven wat Jezus daarover zegt. Namelijk dat de dood niet het eindstation is, maar slechts een corridor. De dood, broers en zussen, is een corridor, een doorgang, naar. Oké, dat leert Jezus ons. Nu, naar een andere omgeving. Hoe moet je het noemen? Je weet het niet. Een andere wereld, je weet het niet. De Bijbel vertelt ons dat niet. Ja? Hoe we die andere kant van de dood moeten voorstellen, dat weten we niet. Wat we wel weten, met zekerheid, is dat als een mens sterft op aarde, ja, dat hij niet stopt met leven. Zowel de gelovigen als de gelovigen leven door. Ja? Jezus maakt dat heel duidelijk, straks dan meer over. Maar ik wil ook een keer iets zeggen, broers en zussen, over het contrast. De laatste dagen heb ik daar veel over nagedacht, de laatste weken. Dat contrast die er bestaat voor een gelovige en een ongelovige, als zij door de dood gaat. Laat ons daar een keer een momentje bij stilstaan, bij dat contrast. Het is namelijk gigantisch, het contrast voor een gelovig mens. Ja? Wij hier allemaal, ja? Gelovig dat we zijn, we hebben God lief. We leven in deze wereld. We genieten van de dingen. Ja. Soms is het ook een keer moeilijk. We hebben aangename momenten. Soms is het een tranendal. Maar aan de andere kant van de dood, de andere kant van de corridor, wacht ons heerlijkheid. Ja. Een toekomstige wereld. Er is hoop. Okay. Dus voor een gelovige is het contrast Stijgend positief, om het zo te noemen. Stijgend positief. Dat is wat dat Asaf zal tonen. En iemand die waarlijk wederom geboren is, gelooft deze woorden niet enkel. Hij is daar ook zeker van wat er komt. Hij weet gewoon, de christen weet gewoon, dat het stijgend positief is, dat er hem heerlijkheid wacht. Niet omdat je beter bent dan een goddeloze, maar waarom? Waarom weet een christen dat hij een heerlijkheid zal opgenomen worden? Waarom weet een christen dat? Omdat hij beter is dan een goddeloze? Waarom? Wat zeg je? Belofte. Dat is een belofte van de Heer, maar het zit nog veel dichter bij onze kleren. Hoe komt dat je daar zeker van bent dat je gered zal worden? Dat Jezus aangenomen. Wat? Wie zegt dat? Ah ja, het is mijn eigen vrouw. De Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Wat zegt Romeinen 8? De Geest van God getuigt tegen onze geest. Zo simpel is het. De Geest van God getuigt tegenover onze geest. Dat we kinderen van God zijn. En dat gaat hij verder met de erfenis die we zullen ontvangen. Dus daarom weet je het. Niemand hoeft jou te zeggen dat je gered zal zijn. Je weet dat. Door de Heilige Geest. En inderdaad, de Heer Jezus heeft beloften gemaakt. Ja? Maar de Geest in ons overtuigt ons ervan. En Asaf wist het ook heel goed. Hij geloofde het niet enkel, maar lees nog maar eens vers 24. Wat zegt hij? U leidt mij volgens uw plan. Daarna zult u mij een heerlijkheid opnemen. Nou wat? Als hij zegt, u leidt mij volgens uw plan, en dan zegt hij daarna, na wat? Na zijn dood, na zijn leven. Zult u mij een heerlijkheid opnemen? Je wist het, hè? Zelfs Asaf, een oud-testamentische gelovige, voor Pinksteren, wist met zekerheid dat er hem heerlijkheid wacht. Ja? Dat is dus het contrast voor de gelovigen. Nu, het contrast voor de mens die niet gelooft, is ook gigantisch, enorm. Maar hier evolueert het contrast dalend negatief. Nu, en welk opzicht dalend negatief? Wel, ook een goddeloos mens geniet net zoals wij van het leven. Hij eet graag, hij drinkt graag, hij heeft kinderen, hij geniet van het leven. Hij is soms machtig, invloedrijk, welstellend. Maar, en dat is wat Asaf heeft gezien, aan de andere kant van de dood is het een heel ander verhaal voor een goddeloos mens, broers en zussen. Want daar is een goddeloos mens, na die corridor, slechts nog een schim van wat hij was op aarde. Hoe welstellend of aanzienlijk hij ook geweest is op aarde, na zijn dood is hij slechts nog een schim van wie hij was op aarde. En dat is niet zo bij een mens. Niet zo bij een mens die gelooft. Dus ook hier is het contrast gigantisch, maar dan dalend negatief. En daarom, broers en zussen, daarom, ik onderstreep dat, omdat Asaf hier opnieuw beeldspraak gebruikt vanaf vers 18b, en hij gebruikt 4 adjectieven om die val te beschrijven. Kijk maar een keer, vers 18b, daar zegt hij over de goddeloze mens, het doet hen in een afgrond vallen. Vers 19. Plotseling is het met hen gedaan. Wat een neergang. Wat een verbijstering, zegt hij. En vers 20. Zoals een droom verdwijnt bij het ontwaar. Broers en zussen, wat een goddeloos mens zal overkomen na de dood, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is een traumatische ervaring, op zijn minst gezegd. Dat is wat Asaf heeft gezien en daarom gebruikt hij zo die beeldspraak, sterke taal. Hij spreekt over afgrond, neergang, verbijstering, een ontwaking uit de droom. Maar wat moet je daarbij voorstellen? Wel, nogmaals, we weten het niet, maar de Heer Jezus heeft het ons gezegd. Maar om jullie daar een beetje in te helpen, hoe je dat moet voorstellen, de dood van een goddeloos mens, wat er met hem allemaal gebeurt na zijn dood, wil ik gewoon een keer een dagelijks voorbeeldje gebruiken. Onlangs las ik een artikel in het laatste nieuws van een aanstaande bruid die in een helikopter op weg was naar een bruiloftsfeest, naar haar eigen bruiloftsfeest, naar haar toekomstige bruidegom. Ja? Nu, wat gebeurt er? In de helikopter onderweg, de helikopter crasht. Ze komt nooit aan op het bruiloftsfeest. Nu, wat er precies gebeurt met mensen, weten we niet, maar de Heer Jezus heeft gezegd, als iemand sterft, dan is die persoon bewust van het feit dat hij gestorven is. Ja? Goed, stel jezelf een keer in de schoenen van die bruid. Op het ene moment zit je in een helikopter, vlieg je met vlinders in je buik naar je bruidegom, je reis naar Bali is geboekt, ze heeft plannen, kinderen, een huisje, maar wat gebeurt er? Plotseling, zonder enige waarschuwing, start ze en komt ze terecht aan de andere kant van de dood. Totaal onvoorbereid. Sta je voor in haar schoenen. Dat is iemand, een godloos mens, die totaal geen weet geeft van wat er gebeurt na de dood. Oké? Nu, dat moet gewoon echt verschrikkelijk zijn, als je daar niet op voorbereid bent. Laat een keer naar Lucas 16 gaan. Want, volgens mij, ik moet zeggen volgens Jezus, is dat een traumatische ervaring. Jezus zegt het zelf, Lucas 16. Je sterft en plotseling sla je een ogen om aan de andere kant van de dood. Jullie kennen dat verhaal allemaal wel. De Heer Jezus vertelt een parabel van een rijke man die heel zijn leven in weelde heeft geleefd. En dan de arme man, Lazarus, die een verschrikkelijk armtierig leven heeft gehad. En wat gebeurt er met de bedelaar? Hij sterft en waar komt hij terecht? In de schoot van Abraham. Dat is ook weer maaltijdstaal. Schoot van Abraham, dat is een beeld van vrede. Samen aan tafel, in de schoot, naast elkaar. Dat is het een beetje zo. Dus, positief contrast. Maar, wat lezen we van de rijke man als hij sterft? Een goddeloos mens dus. Wat lezen we in vers 23b? Hij slaat zijn ogen om en verkeerde in pijn. Dus hier moet je goed luisteren. Hij is gestorven, maar hij heeft pijn. Hij is gestorven, maar hij kan nog wel communiceren. Want wat roept hij naar Abraham? Vers 24. Vader Abraham, zegt hij, ontferm over mij en stuur Lazarus naar me toe. En wat moet hij doen? Laat hem met de top van zijn vinger in het water doen om mijn tong te verkoelen. Want, zegt hij, ik leid vreselijke pijn. Na zijn dood. Woorden van Jezus. Dus hij leeft. Hij is bij het bewustzijn. Nu, die pijnen, dat gaat hij niet over fysieke pijnen. Hè? De snaagjes? Nee. Want, waar is zijn lichaam? Achterlaten op aarde. Dus hij heeft hij geen lichaam. Dus het gaat hier niet over fysieke pijnen. Het gaat hier over extreme mentale pijn. Hij zegt het zelf, ik leid vreselijke pijnen. Maar ik wil me niet te veel focussen op de pijn die hij leed. Ik wil me focussen op de mentale pijn die hij leed. Ja? Daarop wil ik me focussen. Welk soort van pijn is dat dan voor deze goddeloze mens? Wel, elk mens op aarde die niet gelooft, geloof toch ergens wel dat er na de dood een betere plaats moest zijn. Mag ik dat zeggen? Ja? Hoeveel keer hoor je een goddeloze mens niet zeggen, ja, mijn moeder is gestorven, maar ze kijkt nog neer op mij. Je hoort dat, hè? Dus, we denken dan dat ze in een betere plaats zitten. En ze hopen dat ook. Ze hopen als ze sterven, dat ze verenigd worden met hun geliefden. Maar broers en zussen, welke traumatische ervaring moet dat niet zijn als je sterft en dan merkt, plotseling sta je aan de andere kant van die corridor en je merkt dat het niet zo is. Dat is gewoon verschrikkelijk. Hè? Kijk, dat is wat de rijke man hier leidt. Hij krijgt vreselijke pijnen. Hè? De Heer Jezus spreekt over twee dingen. Tandengeknars en geween. Hè? Wat is tandengeknars? Weet jullie dat? Dat is een beeldspraak voor welke emotie? Tandengeknars? Tandengeknars. Tandengeknars. Wat deed de fariseer naar Stefanus?
Stefanus was als een machtige preek aan het geven. En opeens lees je, en de fariseeën knarsten hun tanden en ze namen hem mee naar buiten. Ze waren zodanig boos, woedend waren ze. Wat is er? Wat spreekt Jezus over? Tanden geknars, na de dood. Woedend zijn de mensen. Zelfs tegen wie? Tegen God. En geween. Waarom? Omdat ze in een plaats terechtgekomen zijn waar er geen hoop niet meer is. Er is geen uitzicht niet meer. Zie je dat? Dat is de toestand van een goddeloos mens, hé, broers en zussen. Steek dat een keer in je hoofd. Ik heb dat de laatste week op zitten denken. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Mijn moeder hoopt dat er geen leven niet meer is na de dood. Maar het is niet zo. Welke huivering moet dat niet zijn als je dan aan de andere kant van de dood plotseling ziet dat het niet zo is. Ik heb onlangs ook een artikeltje gelezen in het EOS Maandblad. Kent er dat iemand? Populair wetenschapsmagazine. En daar, heel kort artikeltje. En dat was een zekere neuroloog, een zekere Steven Lawrence van de Universiteit van Luik, die onderzoek heeft gedaan bij mensen, 200 mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. En wat was de conclusie van deze populaire neuroloog? Ik citeer hem. Doodgaan moet wel best prettig voelen. Ja, dat zijn zijn woorden. En hoeveel mensen zullen dat niet maar al te graag geloven dat doodgaan een prettig gevoel is. Andere mensen denken dat er hel is waar je nog feest zal kunnen vieren met je broeders en je zusters en pint nog zal kunnen drinken. Ja? Mensen denken dat, die broers en zussen. Begrijp je de ontnuchtering voor een mens, een goddeloos mens? En dat, broers en zussen, is wat Asaf bedoelt met hij zag, ik zag hun einde. Hun einde, na de dood. Hun einde is de toestand waarin een goddeloos mens voor eeuwig zal verkeren na zijn dood. Dus, wat is die toestand? Het is niet het einde van je bewustzijn, want als je gestorven bent, weet je dat je gestorven bent. Ja? Als je dood bent, kom dan de andere kant, dan weet je dat je gestorven bent. Je houdt alleen nog jezelf over. Alle zegen van God is jou ontrokken. Het enige wat je nog overhoudt, is jezelf en je herinnering. Dat is alles. Vandaar dat Asaf die woorden gebruikt, die sterke beeldspraak, een afgrond, een neerhang, een verbijstering. Ik wil onmiddellijk erbij zeggen, broers en zussen, dat God dit absoluut niet wilt, voor niemand niet. Voor niemand niet. Ezechiël maakt dat heel duidelijk. Ezechiël zegt dat God geen behagen heeft in de dood van een zondaar. Hij wil ons daar niet. Anders zou hij trouwens zijn zoon niet gegeven hebben. En Petrus maakt het ook heel duidelijk en zegt, God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Ja? Dus God wil ons daar niet. Maar hij moet rechtvaardig zijn. Het kwaad moet bestraft worden. En als je niet tot geloof komt, ja, zal dat kwaad op jezelf komen. God is rechtvaardig. En die God, de goddelozen, niet zou rechtvaardig oordelen, dan is hij geen rechtvaardige God. Dus hij moet het kwaad bestraffen. Maar hij wil dat elk mens tot kennis van de waarheid komt. Ik wil dat goed onderstrepen, mijn broers en zussen. God, dat is met pijn in het hart. Ik denk dat God pijn in zijn hart geeft als hij mensen naar de verdoemenis zendt. Dat is het einde waar Asaf, dat Asaf zag. Maar dat voor een christen is doorheen de corridor van de doodgaan absoluut geen traumatische ervaring. Alle van ons, zelfs de jongsten onder ons, zullen door de corridor van de dood gaan. Dat is normaal. Maar voor een christen is het contrast stijgend positief. Geen traumatische ervaring. Sommigen kunnen misschien wel een beetje bang zijn of nerveus zijn, wat dan normaal is, want je hebt nog nooit niet gestorven. Dat is iets nieuws. Ja? Je moet door de dood gaan, je hebt dat nog nooit niet meegemaakt. Je kan misschien een beetje nerveus zijn. Anderen zullen vredig sterven. Punt is, het is geen traumatische ervaring en een christen weet het ook. Er wacht ons heerlijkheid, broers en zussen. En toen dat Asaf dat begreep, toen dat Asaf dat begreep, dan was hij plotseling niet meer jaloers op de goddelozen. Weet je het nog wat hij zei? Weet je het nog wat hij zei in vers 2? In vers 3 zegt hij, want ik was jaloers op de dwazen. Maar plotseling, naar zijn zware geloofscrisis doorworsteld hem, dan zag hij wat er zou gebeuren met een goddeloos mens. En dan is hij plotseling niet meer jaloers op de goddeloos mens. Zo zie je maar, broers en zussen, wat het begrijpen van een heel klein beetje waarheid kan doen met een gelovige. Ja? Ik heb het al gezegd. Je kan een vers 10 keer lezen en de 11e keer, en 10 keer lezen en niet begrijpen, maar de 11e keer lees je en plotseling begrijp je het. En het verandert heel je zicht op een bepaald onderwerp, op het leven. En weet je nog hoe het begonnen was? Dat hij plotseling dat zicht kreeg. Hoe was het begonnen? Dat Asaf. Als zij. Voilà. Hij had er lang over nagedacht. Dus hij heeft daarover nagedacht. Hij heeft daarover gemediteerd. Ja? En als je erover mediteert, vroeg of laat, zal God het jou tonen. Hij ging dieper nadenken. Zie je, broers en zussen, ik wil dat ook nog onderstrepen, hoe belangrijk het is om na te denken. Ja? Like deze morgen denken we daarover na. 2 uur. God geeft ons hier 2 uur. En we kunnen nadenken over die dingen. En het is door na te denken dat licht aan gaat. Want Asaf heeft nagedacht en plotseling ging het licht aan bij hem. En hij zag het, hij begreep het. En het veranderde heel zijn leven. Heel zijn leven. Zie je nu, broers en zussen, wat dat overdenken van Gods woord kan doen in het leven van een christen? Psalm 119 is een lofprijs voor Gods woord, hè? Ja. En je moet een keer luisteren, moet er niet naartoe gaan, moet een keer luisteren wat dat de schrijver van Psalm 119 zegt over de impact die Gods woord, Gods waarheid kan hebben op een gelovige als hij erover gaat mediteren. Luister maar eens, moet er niet naartoe gaan, vers 14. In de weg van uw getuigenis, in Gods woord, verblijd ik mij meer dan in alle bezit, zegt hij. Begrijp je het nu? En vers 24, ja, zegt hij, uw getuigenissen, uw woord, zijn mijn bron van blijdschap. Daarom is zij zo blij met Gods woord. Waarom? Omdat het zijn ogen open doet voor de realiteit. En ik denk dat er hier deze morgen ook een aantal blije mensen zitten, die nu weten dat ze uiteindelijk, dat Asaf, die weten wat Asaf bedoelt als hij zegt met het einde. Dat is toch prachtig, dat je die dingen zo mag zien. Is dat niet tot blijdschap van je hart? Deze nieuwe informatie, broers en zussen, neemt al de twijfels van Asaf weg. Niet vergeten, hij kwam uit een zware geloofscrisis. En lees ik in vers 25. Hij komt opnieuw in volle bewondering voor God. Vers 25 van Psalm 73. Dan zegt hij, wie heb ik behalve u in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Hoor je dat? En hij meent dat, wat dat hij hier zegt. Hij meent het van harte. Pas op. Ik kan me voorstellen dat Asaf voor zijn geloofscrisis dat niet kon zeggen. Misschien is dat gewaagd dat ik dat zeg, maar ik denk dat hij dat niet kon zeggen van harte. Ik denk dat Asaf voor zijn geloofscrisis best wel gelukkig was met zijn bediening als profeet en zangleider. Profeet voor koning David. Want, lees maar een keer vers 13. Hij was er blijkbaar van overtuigd dat hij zuiver was in al zijn doen en zijn laten. Lees maar eens. Vers 13. Ja, voor niks heb ik mijn hart zuiver en mijn handen proper gehouden, zegt hij. Maar wacht een keer een momentje. Als je stik jaloers bent op de goddelozen, kan je dan zeggen dat je je hart zuiver gehouden hebt? Toch niet? Dus ik denk dat Asaf, voor zijn geloofscrisis, niet veel echt kende van het ware leven dat God had weggelegd voor hem. Het geloofsleven, broers en zussen, is veel meer dan het goede doen en het kwade laten, je handen en je hart zuiver houden. Het geloofsleven is veel meer dan dat, broers en zussen. Het geloofsleven is wat Asaf hier tot de conclusie komt in vers 25, als hij zegt, wie heb ik behalve u in de hemel? Dat is het geloofsleven. Het is staan in een vader-zoon, in een dochter-zoon, vader-zoon, vader-dochterrelatie. Het is intiem verbonden zijn met God. Dat is het ware geloofsleven. En dat is wat dat Asaf hier uitdrukt als hij zegt, wie heb ik behalve u in de hemel? Hij drukt gewoon zijn hartelijke genegenheid uit tegenover God. De intimiteit die hij heeft met God als zoon, vader. Onder het oude verbond kon je dat ook, hè? Wist je dat? Je kon een zoon van God zijn, hè? In de relatie. Hè? Dat is een ander onderwerp. En dat is wat dat God voor ons, elk van ons wil, broers en zussen. Hij wil met ons intiem omgaan. Nu, ik wil daarmee afsluiten. Als Asaf zegt dat hij, wie heb ik behalve u in de hemel? Als hij zegt, wie anders dan u wil ik op aarde? Dat wil niet zeggen dat Asaf een broeder was die in een klooster zat, afgesloten, en dat hij een sober leven leefde. Nee, ik geloof dat Asaf ook genoot van het leven. Ja. Hij dronk ook graag, hij at ook graag, en hij genoot ook van de dingen waarvan een mens kan genieten. Maar als gelovige heeft God hem en ook jou de capaciteit gegeven om hem lief te hebben. En die capaciteit, broers en zussen, om God lief te hebben, dat komt er als je tot inkeer komt. En die capaciteit, dat is veel sterker. Dat verlangen om God lief te hebben is veel sterker dan het verlangen naar eten, voedsel of wat dan ook. En daarom zegt hij, wie heb ik behalve u in de hemel? En daarom gaat hij ook verder in vers 28 en zegt hij, wat mij betreft, het is goed voor mij om dicht bij God te zijn. Na zijn geloofscrisis wilde hij gewoon dicht bij God zijn. Wat denken jullie dat dat betekent, dicht bij God zijn? Misschien? Ja, inderdaad. Dus, in relatie met God, dat is niet sentimenteel dicht bij God zijn. Er bestaat ook een lied in de oppakkingsliederen. Ik vind dat een beetje een raar lied waarin er staat, God, u omarmt mij. Ik vind dat redelijk sentimenteel. Ik denk niet dat God dat zo bezig is met ons. Als hij zegt, dicht bij God zijn, lees maar eens vers 27. Dan zegt hij tegenovergestelde, want zie, wie zich ver van u houden, aan te gronden. Dus het is een tegenoverstelling tot de goddeloze, die ver van God is, wil hij dicht bij God zijn. Dus het is geen sentimentaliteit. Dat is het. Hij verlangt om dicht bij God te zijn. Niet in het heiligdom, maar met zijn leven en met zijn gedachten. En dat zou voor ons ook elk verlangen moeten zijn. En ik hoop, broers en zussen, en daarmee wil ik afsluiten met 1 Petrus, hoofdstuk 1, dat we dat ook ervaren. Want wat dat Asaf hier zegt, dat God voor hem alles is, dat zegt Petrus ook tegen ons. 1 Petrus, hoofdstuk 1. Dat is een van mijn favoriete versen. Vers 8. Dan zegt Petrus het volgende. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u wat? Een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Waarom? Vers 9. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Broers en zussen, een waar kind van God, en ik denk dat dat hier getoond geweest is deze morgen, beleeft een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Waarom? Omdat hij God mag kennen en omdat hij het einddoel van zijn geloof bereikt. En dat allemaal zonder dat hij God gezien heeft. Ik bedoel, naar menselijke standaarden is dat onmogelijk. Je kan toch moeilijk iemand graag zien dat je nog nooit niet gezien hebt. Dat kan niet. Wel, zo is dat met jou en ik die God kennen. We hebben hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En dat is intimiteit. Dat was wat ik met jullie wilde delen deze morgen. Tot daar.